Ik zie reclame ook altijd heel erg als een... ja, het is ook echt een soort loterij eigenlijk. Je moet gewoon, hè, om iets heel goeds te maken, moet alles... Ja, alles moet dan allemaal net goed landen. Je kan het tot op een zekere hoogte sturen, maar... Maar ja, er kan altijd weer iets fout gaan. Hè? Hence de plank, zou ik zeggen.
In creatieve beroepen zoals die van reclamemakers en vormgevers gaan heel veel voorstellen die gepresenteerd worden niet door. Terwijl talentvolle, slimme mensen ziel en zaligheid erin steken, verdwijnen briljante ideeën op de plank. Om al dat mooie werk niet voor niets te laten zijn geweest, is er nu de plank. Een podcast waarin telkens één creatieve maker zijn of haar beste afgeschoten idee nog één keer mag presenteren. Zo wordt er voor de laatste keer recht gedaan aan dat ene briljante idee en de bedenker.
Welkom terug bij De Plank. Ik ben Niek Ijsbouts, medeoprichter en creatief directeur van Higita. En vandaag spreek ik Ewout Boonstra. Naast dat ik heel nauw met hem samenwerk, omdat wij het creatief directeurschap van Higita delen met elkaar, is hij ook nog eens art director, grafisch vormgever, regisseur, vader van twee zoons en, net als ik, fervent BMW motorrijder. Loopt hij nog lekker, Ewout?
Ja, top. Ja.
Is je klaar voor het nieuwe seizoen?
Mm-hmm, ja, ik ga hem nog wel even een jaarlijkse beurt geven en dan kan hij weer.
Lekker man. Ik heb je leren kennen bij Kessel Kramer. Je hebt daarna op allerlei plekken gewerkt. Bij Wine & Kennedy in Portland, Anomaly, 72 & Sunny in Los Angeles. Dat was na Wine & Kennedy. Maar ook freelance bij allerlei bureaus. Yes, ergens ja. Studio, Mr. Ja. Boonstra natuurlijk onder die naam. Je kunt heel veel dus. Hoe zou jij jezelf dan omschrijven aan mensen die jou nog niet kennen?
Een autodidacte alleskunner. Nee. Ja, ik heb ooit een creatie gemaakt. Toen werd er een tijdschrift gemaakt vanuit Adformatie. En dan elke keer hadden ze één gast redacteur. Toen, ik denk dat het wel sprekend is, van toen heeft Piet Parra een portret van me gemaakt. En dat was iemand die heel veel verschillende petten op had. Dus ja, dat ben ik eigenlijk. Regisseurspet en dan weer de designpet. En een ander portret wat daarin stond was van ja, een soort abstracte duizendpoot. Die vond ik ook wel ja, treffend, want dat is denk ik ook wat ik ben. Ja, ik ben eigenlijk heel mijn leven zo geweest. Ik ben recentelijk verhuisd en toen was ik weer een doos aan het opruimen. En in die doos zat een boekje van toen ik denk ik een jaar of 17, 18 was. En daar schreef ik dan dingetjes in en dan maakte ik kleine tekeningetjes in, een soort storyboardjes en zo. En toen dacht ik, ja, ik ben echt helemaal niks veranderd. Want zo teken en schrijf en denk ik nog precies. Dus,
grappig. Ja. Toen je in Amerika zat, proefde je daar dan ook aan alles, dat hoge niveau?
Ja, het is zo, je hebt daar... Ja, ik werkte bij Wieden & Kennedy dan in Portland. En daar... Ja, die hebben natuurlijk gewoon al een soort ja, hele lange track record van allemaal heel goed werk. En daar ja, wordt dat wordt daar wel heel goed bewaakt ook, zeg maar. Dus die willen altijd gewoon met hele goede output komen. En ja, het voordeel is natuurlijk daar dat ze ook gewoon hele grote budgetten hebben. Maar ja, alsnog wordt daar natuurlijk ook wel eens wat minder goed werk gemaakt. Hè. Ik zie reclame ook altijd heel erg als een... Ja, het is ook echt een soort loterij eigenlijk. Je moet gewoon, hè, om iets heel goeds te maken, moet alles... Ja, alles moet dan allemaal net goed landen. Je kan het tot op een zekere hoogte sturen, maar... Maar ja, er kan altijd weer iets fout gaan. Hè? Hence de plank, zou ik zeggen.
Juist, ja. Dus, ja, daar komen we zo op het idee dat het nooit gered heeft. Ja, en volgens mij is de conclusie zoals in zoveel vakken en in sport ook... is dat het altijd gaat om die heilige drie-eenheid van talent, hard werken en geluk.
Ja, geluk,
en als,
ja.
En als die drie dingen samenkomen, dan komt daar iets heel goeds uit. Dan kun je ook consistent goed zijn.
Maar het punt is dus dat inderdaad, dat ik denk dat heel veel mensen... Ja, iedereen in de reclame, bijna iedereen in de reclamewereld wil heel goed werk maken. Maar dat vind ik altijd fascinerend, waarom dat dan niet aan de lopende band gebeurt. Hè? Dat je niet gewoon... niet kan kiezen uit de grote hoeveelheid waanzinnig werk. Want we willen dat allemaal. En als je, weet je, ja, soms dan komt er van dat werk voorbij wat heel raar is of wat ja, heel absurd is of zo. En weet ik veel, van Skittles tot en met die rode schoenen, Mischief. Weet je, dat wordt heel erg gedeeld. Of dingen van Old Spice of zo, die worden ook heel erg gedeeld. En er zitten vast ook wel Nederlandse voorbeelden bij. Maar dat wil iedereen maken. En ik vind dat zo, dan denk ik, hé, maar iedereen in de reclamewereld omarmt het echt. En iedereen vindt het te gek. Ja, hoe kan het dan dat we niet met z'n allen ja, dat voor elkaar krijgen? Dat gewoon op een, ja, gewoon veel, ja, consistenter.
Ja, angst voor de onzekerheid.
Gebeurt, ja, ja.
Volgens mij was jij het die vertelde dat I'm on a Horse van Old Spice, gemaakt door Wine & Candy, bijna niet doorging, omdat de klant ook bang was dat mensen het niet zouden begrijpen.
Ja.
En toen hebben ze het volgens mij voorgelegd aan gewoon aan mensen ergens in de straat, van laat het script maar zien of laat de spot maar zien. En uiteindelijk begreep mensen het heel goed en vonden ze het nog leuk ook. Ja. En dus zijn ze ermee doorgegaan.
Maar ja, ik denk altijd aan films. Met commercials wordt heel vaak gewoon moeilijk. Ja, toch een beetje moeilijk gedaan. Ik begrijp het hoor. Want je hebt. Je moet veel geld uitgeven om iets te maken. En dan wil je dat iedereen begrijpt wat je. Wat er gemaakt is. Dat iedereen het snapt. En dat iedereen dan. Ja, je product gaat kopen. Of in ieder geval je naam kent. Dus. Dat kan je natuurlijk op twee manieren doen. Je kan denken, oh mijn god, elke euro moet goed worden uitgegeven. En alles moet super duidelijk zijn en mensen moeten het snappen. Maar ja, je kan ook iets maken wat niemand snapt. En dan blijft het opeens veel beter hangen. Dan denken mensen, hey, dat is interessant.
Juist.
Dus en het is natuurlijk best wel lastig om mensen daarvan te overtuigen dat ze dat moeten doen. Want die hebben dan een moeilijk verhaal naar een baas toe. Hè? Die moeten dan zeggen, ja, we gaan iets maken wat niemand snapt. En dan zegt zo'n baas ook van, laat maar. We gaan wel even iemand anders zoeken voor jouw plaats.
Juist.
Dus het zal wel moeilijk zijn. Maar
is al vaker in deze podcastserie te sprake gekomen. Dat er altijd angst is voor een soort van carrière of angst voor degene die boven je staat.
Ja.
Dus down the line waar het om draait, is dat de eindopdrachtgever, de man met of vrouw met de grootste C, dat die er helemaal voor open staat. En dat die ook van bovenaf een soort van visie in het bedrijf gooit. Van we gaan wel met dit merk zo om. Of zo. Ja. We gaan er wel creatief om. Ja.
Ja. Nou, daarom zijn natuurlijk, die mensen zijn dun gezaaid, denk ik.
Ja.
Daarom werken bureaus natuurlijk ook graag met familiebedrijven, want die hebben dat wel een beetje wat sterker in zich.
Klopt.
Ja, en ik weet bijvoorbeeld ook, je kan je helemaal laten leiden door al die testen, maar ik weet dat ook bijvoorbeeld met Kessels Kramer en met Ben, die gingen daar ook, die gingen dat ook presenteren. Die hadden een bordje mee met het logo van Ben erop en ze zeiden, dit gaan we doen. Ja, toen zei ook iedereen van, wat is dat voor een rare naam? Dat kan toch niet? En toen hebben ze het ook getest, geloof ik. En dat kwam ook heel slecht uit de test. En toen heeft die CEO, ik weet niet wie die man of wie die persoon was. Maar die heeft gezegd, we gaan het toch doen. En
en heel logisch.
Het is duidelijk geworden.
Ja, we kennen inderdaad de case van dichtbij, omdat het Kessels Kramer was. Maar heel logisch ook voor die tijd dat het afgetest wordt, want in die tijd was telecom of mobiele telecom alleen maar iets voor zakelijke mensen. Ze kenden het nog nauwelijks. En dan komt er ineens zo'n merk dat zich heel persoonlijk als een mens introduceert. Überhaupt, mijn merknamen in de vorm van een mensennaam was op dat moment in 1991 nog nooit vertoond.
Ja.
Dus natuurlijk wordt zoiets afgetest. En dat is ook het risico van testen natuurlijk. Dat het onbekende dan niet door de keuring komt. Goed, we gaan naar het idee dat het nooit gered heeft. Ik ben benieuwd wat je mee hebt genomen. Waar zijn we? Welk jaar zitten we ongeveer?
Ja, het is vrij lang geleden. We zitten in het jaar. Ik werkte nog bij Kessels Kramer. Daar heb ik gewerkt van 2004 tot 2010. Dus ik denk dat dit zo in 2009 was of zo. 2008, 2009.
Ja. Waar beginnen we? Beginnen we bij het moment dat jij op dat moment werkte jij met Zack McDonald, jouw copywriter, jouw creatief team.
Ja. Wij, Ja, wij werkten op allemaal verschillende projecten. En op een gegeven moment, we hadden bij Kesselschermer hadden we de J&B Global Pitch gewonnen. Dus whisky, J&B whisky. Daar heb ik volgens mij niet echt met Zack aan gewerkt. Maar Zack en ik, wij zijn samen gaan werken op J&B op het moment dat Kesselschermer ook J&B Spanje als klant kreeg. En je had, J&B was eigenlijk twee markten. Dus je had de hele wereld en Spanje. Of eigenlijk moet ik zeggen, je had de Spaanse markt en de rest van de wereld. Maar in Spanje werd meer J&B whisky gedronken dan in de rest van de wereld bij elkaar. Dus dat was een hele grote markt.
Dat is echt bizar, hè? Omdat het heet J&B, dus daar heet het ook nog eens Gotta.
Gotta B.
Dus ja. Hoe kan het dat zo'n merk daar zo groot is en de rest van de wereld zo klein?
Het heeft ermee te maken, kan ik me herinneren, met in de 60s en 70s had je veel horrorfilms en daar hadden ze heel veel product placement in. En daar zaten dus altijd flessen J&B in. En, het schijnt dat dat heeft een soort wel echte invloed gehad.
Het is ook een geel en rood etiket.
Geel en rood, ja.
Misschien wel voor die Spanjaard.
Oh ja, Spaanse vlag. Ja, dat zou ook een goeie.
En er lag een briefing voor jullie?
Ja, ze waren dus bij J&B, of Diageo. Dat is eigenlijk het moederbedrijf die al die drankmerken heeft. Bij Diageo hadden ze bedacht... He, je hebt ook een cocktail en dat is de Manhattan. Die wordt gemaakt met whisky. Zij dachten, hey, wat als we nou gewoon al een cocktail maken en we doen dat dan in een fles. Dus eigenlijk een ready-made. Zij waren een van de eerste die gewoon zo'n premix maakten, zeg maar. Mm-hmm. Dus je kon dan zo'n fles Manhattan, J&B Manhattan kopen. Je gooit het in een glas, doet er wat ijs bij en je hebt je cocktail. Het is natuurlijk voor de Puritijnen en voor de mixologists is het natuurlijk een...
Schande.
Schande.
Ja. Schande.
Maar goed, zij vonden het een goed idee en daar moesten wij dan een campagne voor maken. Ja, wij gingen helemaal voor een heel simpel idee, want het heet natuurlijk Manhattan, hè, de Manhattan cocktail... Wij dachten, oké, we gaan alles... Ja, we gaan het heel simpel maken, ook voor die Spaanse markt. Omdat het een heel nieuw product is. Spanje had helemaal geen cocktail, niet echt een cocktailcultuur. Dus die dronken wel J&B, maar dat deden ze altijd bij de cola, zeg maar. Hè? Of cola bij de J&B. Dus veel meer een soort van partydrankje voor in clubs. Cocktails, dat kenden ze nog niet echt. Dus wij dachten, nou, we houden het heel simpel. En we maken een campagne wat gewoon helemaal gaat om man. Ja, dus een man, een hat, een hoed, een tan. Dus dan ja, gewoon een kleurtje eigenlijk. Tanning is zonnebaden.
Drie lettergrepen.
Ja, precies. Drie lettergrepen. En we wilden helemaal op de herhaling gaan zitten. Dus...
Het is iets wat mijn vijfjarige zoontje nu in groep 2 leert... om woorden op te hakken, door te klappen. Dus... Ja. Ja, zelfs voor laaggeletterde mensen zou dit nog wel eens goed kunnen beklijven.
Ja, het is ook een heel simpel idee. Het is gewoon Manhattan en dat herhalen. Maar ja, we zaten heel erg in de art direction, in de executie eigenlijk. En dus we wilden dan bijvoorbeeld, we hadden een script bedacht en dan zag je gewoon een soort... Toen wilden we volgens mij al met Wes Anderson werken. Dus echt al lang geleden. Maar ik vind het heel vaak een cliché. Want je ziet het heel vaak in treatments ook en zo. En eigenlijk kan ik het zelf bijna niet meer zien. Maar stel je voor, je ziet gewoon een hele mooie skyline van New York. Een Wes Anderson-achtige skyline. Met een ondergaande zon. En je ziet daar, gebouwen. En de camera die beweegt gewoon langzaam. Richting zo'n gebouw naar een open raam. En dan, terwijl je Manhattan ziet dus, hoor je die man, een voice-over, die zegt Manhattan. En dan zoomt de camera dus in op een persoon die achter dat raam staat als een man. En dan hoor je man. En dan komt de camera nog dichterbij en dan zie je dat die man dus een hoed op heeft. En dan is het hat. En dan komt de camera nog dichterbij en dan zie je hem heel tevreden lekker zo een beetje met een gezond kleurtje van het omdat hij lekker de dag buiten in het park is geweest, whatever. Maar dan zie je hem dus een slokje nemen van de J&B Manhattan En dan snijden we gewoon weer
ten.
Terug. En dan heb je de stand, sorry. En dan snijden we weer terug en herhalen we eigenlijk het shot. En op het laatst hadden we dan, volgens mij was die man er niet meer, maar dan zoomden we in en dan stond het glas achter, het product achter het raam, de fles of zoiets. Maar goed, wij...
Dus eigenlijk gaat er twee keer in. Dus
ja, een paar keer achter elkaar, ja. Draait, ja. Ja. Het is de hele tijd Manhattan. En daar hadden we ook posters van gemaakt. Dus dan zag je... Die had Anthony Brill dan weer ontworpen. En dan zag je ook gewoon één poster met een man, een poster met een hoed en een poster zo'n mannetje met zo'n rastertje over zijn gezicht heen. Ook weer Manhattan. Dus ja, en je had toen eigenlijk ook helemaal geen zulke campagnes had je toen eigenlijk ook helemaal niet.
Nee, en als ik het zo hoor, is het volgens mij herhaal je heel vaak de productnaam.
Ja, precies. Dus, perfect.
Ja, dat is nothing to lose hier. Nee. Maar je hebt dit concept dan uitgewerkt waarschijnlijk in storyboardjes.
Ja.
En dan moest je het presenteren bij de klant?
Ja, we hebben dat gepresenteerd en... Ja, ze wilden dat niet. En,
kun je nog herinneren waarom?
Nou, ja, ik denk dat zij het gewoon een beetje te raar vonden. Of dat ze dachten van, dat is wel... Ja, je kan het ook natuurlijk zeggen van, ja, maar zo simpel, dat is gewoon het woord. Je maakt gewoon een soort, niet eens een woordgrap, maar je maakt eigenlijk een grap.
Visualisatie van
het woord, ja, precies. Ja. Ja, en ook het feit dat die man dan, dat het gewoon om één man gaat. En zij willen natuurlijk dat het een soort van sociaal gebeuren is.
Wat je eigenlijk zegt is dat zo'n klant op voorhand alle soort van parameters inbouwt waarvan ze verwachten dat het concept aan gaat voldoen inderdaad. Dat je waarschijnlijk gezelligheid wilt zien. Je wilt misschien wel laten zien wat er in het product gaat of zo. Of dat het een premix is. Dat het je... veel plezier brengt, hoewel dat met alcohol misschien niet verteld mag worden, maar dat zo'n klant een beetje vooringenomen is over, we weten nu eenmaal wat goed werkt in deze markt.
Ja, het is ook zo, kijk, we kregen heel veel, voor die andere J&B dingen, daar kregen we echt heel veel vrijheid. Dus die gouden neus en die mond, en dan hebben we ook met RBG6 heette zij, ze zijn hele gekke regisseurs uit Zweden. Die zaten toen een beetje in onze Zweedse fase. We wilden met allemaal Zweden werken.
Was ook in die tijd wel een... Er kwam veel goed vandaan, toch?
Ja, zeker, ja. Maar goed, daar hebben we ook commercial mee gemaakt. Dus we hadden heel veel vrijheid. En ik weet ook nog wel dat de briefing... Ja, daar stond helemaal nog niet echt iets in over laten product zien of...
Nee, waarschijnlijk.
Het was echt een vrij open brief van, we willen gewoon opvallen eigenlijk. Dus daarom dachten wij van, oké, dan moet je dit doen.
Ja, en je product zit erin en het wordt nog eens 10 keer genoemd.
Ja, precies. Ja.
Weet je nog wat het andere idee was? Wat je
want het andere idee is namelijk wel gemaakt... veel ingewikkelder, maar eigenlijk was daar het idee... Ja, we hadden bedacht, de payoff was dan move to Manhattan. Hè, omdat je van een gewone J&B whisky naar een J&B Manhattan eigenlijk moest verhuizen. Hè, omdat drankje te gaan nuttigen. We hebben daarvoor bedacht... Ja, het idee was eigenlijk, we bouwen een soort decorversie van New York... op het dak van een wolkenkrabber. En in die decorversie van New York zien we mensen die stappen uit een taxi. En die lopen door een straat. En dan komen ze op een soort feestje. Mensen staan te feesten op straat. En dan pakken ze de achtergrond. Het was zeg maar New York. En je zag dan ook een soort doek met een skyline van New York. En daar trokken ze dan aan... En dan zag je dus de echte skyline. Dus het leek alsof er een studio op een dak was gebouwd... waarbij je dan eigenlijk het decor, de achtergronddoeken naar beneden trekt... en dan onthul je dus dat het op een gebouw staat. Ja, en toen eindigde het met Move to Manhattan. Ja, dat idee zagen ze dus wel heel erg zitten. En daar zijn we ook wel met heel veel enthousiasme... Ja, zijn we daar, op dat moment zijn we daar gewoon ingegaan... En we dachten, oké, daar gaan we ook iets heel te geks van maken. Het is pas later eigenlijk dat ik aan het einde van het traject eigenlijk... dat ik dacht van, shit, was dit maar gemaakt. Eigenlijk hadden we eigenlijk maar die Manhattan gemaakt.
Waarom dacht je dat aan het einde van het traject?
Nou ja, omdat het hele traject werd gewoon eigenlijk een beetje een drama. dus we hebben alles gefilmd. Dus de commercial is helemaal gedraaid. Dat hebben we in Praag gedaan. Daar hebben we in een studio met Daniel Eskils, ook een Zweedse regisseur. Die heeft een heel te gek, in de studio hebben we een heel te gek versie van New York gemaakt. Waar dus een paar mensen uit een taxi stappen en door een straat lopen, op een soort dakterras komen. En daar het achtergronddoek naar beneden trekken. Dat hele project is eigenlijk... Het ging heel lang heel goed. Dus toen we het script hadden geschreven, dat script hebben ze getest en dat werd goed getest. Toen hebben we het nog een keer getest en toen moest het door een Spaanse acteur worden ingesproken. Werd het weer goed getest. Toen wilden ze storyboards met de tekst van die Spaanse acteur. Ook weer goed getest. Toen wilden ze gek genoeg, het werd steeds gekker. Ze wilden toen weer een moving storyboard. Dus dat hebben we toen ook gemaakt. Ook weer met die stem. Ook goed getest. En toen...
Moet je zien hoeveel angst ze dus eigenlijk hebben...
Ja.
om het te gaan realiseren.
Ja.
Toch? En daarmee dus eigenlijk... zou je dan niet de conclusie kunnen trekken... dat die mensen die erover gaan... eigenlijk gewoon onkundig zijn. Want als je wel het vertrouwen hebt in het proces... en als je wel gelooft in... hoe reclame kan werken en hoe dit idee kan werken. Dan hoef je ook niet de groep om je heen te overtuigen door middel van testen.
Ja.
Snap je? Dus
het is waar. Ja.
Ja.
Ja. Uiteindelijk heb ik dus ook nog een maand of zo, echt een paar weken in Zweden gezeten, in Stockholm, om een animatic te maken.
Een maand voor...
Ja.
Een animatic.
Ja, het was echt lang. Ik denk 3 weken of zo.
Ja, oké. Okay,
bijna gewoon... een maand. In dezelfde studio die dus ook Crazy Frog maakte toen de tijd.
Nou, dan zit je bij een topper.
Ja, dan zit je bij een topper.
Voor een animatic. Voor de mensen die niet weten, een animatic is in feite een storyboard, maar dan bewegend. In 3D soms zelfs al.
Dit was in 3D,
waarbij de timing volledig wordt gevolgd van uiteindelijk de tv-commercial.
Ja. Ja. Die animatic werd ook weer heel goed getest. Dus toen kregen we een go. En toen zijn we dus naar Praag gegaan en is die studio gebouwd. Er was één ding. Dus we hebben... het hele shot was één take. Dus het was een beetje ingewikkeld. Het was best wel ingewikkeld. Want de camera zat dan in die taxi. Maar dat was een soort neptaxi die je open kon klappen... Ja, er gebeurde van alles. Die camera moest overal achteraan. Dus het was best wel een gedoe. Dus we waren aan het repeteren. Dat hebben we opgenomen. Nou ja, dat was echt 1-op-1. Dus we hadden de animatic de take hadden we ook onder elkaar gelegd. En dat was gewoon precies hetzelfde. Alleen dan niet met 3D-poppetjes, maar met echte mensen. Ja, we hadden toen al best wel wat tijd erop zitten. En de klant zei, we willen eigenlijk... we willen dit even checken met het hoofdkantoor. De hoogste baas, die zat dan in New York.
We willen het even testen.
dus toen hebben we dat filmpje naar New York gestuurd. En die man, die zei toen... Ja, luister, superleuk dit. Maar je ziet 4 mensen naast elkaar lopen door die studio.
Door de
straten van New York. En ze zeiden, er zitten zoveel leuke mooie details in al die straten, in dat decor. Dan is het een beetje zonde als die 4 mensen daar lopen, want die blokkeren dan eigenlijk te veel van de achtergrond.
Ja.
Dus zeiden ze, kunnen we dan niet beginnen? Hey, je ziet die taxi, dan zie je toch wel dat ze met z'n 4 erin zitten. Ja, dan lopen 2 lopen voorop en daar gaat de camera achteraan. En die andere 2 die sluiten dan aan op het moment dat ze op het feest komen.
Mm-hmm.
En en dan zien we dus ook meer detail van New York.
Mm-hmm.
Nou, toen hebben we gezegd, oké, luister, weet je de 100% zeker? Want we kunnen niet 2 variaties. Het is zo complex, we kunnen het niet met 4 mensen naast elkaar filmen. En de andere optie 2 mensen naast elkaar. En dat er daarna nog 2 bij komen. Nee, prima, 100% zeker. Dus we hebben het met 2 mensen naast elkaar gefilmd. En Een week daarna, shoot ging hartstikke goed verder. Een week daarna zaten we in Stockholm en ja, je voelt hem eigenlijk al aankomen. Maar
toen zat je in de edit, bedoel je?
Ja, toen zat ik in de edit. Toen kwam die man kwam toen uit New York over om naar de offline presentatie te kijken.
Ja, dat is dus wanneer je de edit in elkaar hebt zitten.
Ja. Ja. Dus het is de... Ja, een beetje nog de grove houtje-touwtje edit eigenlijk. Maar dat je wel een goed idee krijgt van hoe het gaat worden. Nou ja.
En die man die dus aangaf, ik wil liever twee mensen zien, want dan zie ik meer van de straat. Die komt dan vervolgens kijken naar die edit. Daar zitten twee mensen in.
Ja.
En toen
zei hij, hey, dit lijkt wel een couples drink. Hè? Dit lijkt een drankje voor stelletjes. Maar het is een groepsdrankje, een group drink. Maar ja, waarop wij natuurlijk helemaal perplex waren. En zeiden van, oké, maar...
Jij wilde twee mensen.
Ja, we hebben besloten om dit te doen. En we, ja, anders hadden we die andere, hè, anders hadden we de andere optie moeten filmen. Maar goed, hij bleef voet bij stuk houden. En toen is het hele project eigenlijk... Ja, deze film is in de prullenbak beland.
Nee.
Helaas.
Ja. Maar alleen maar vanwege deze reden. Want je ziet uiteindelijk nog die andere vrienden ook aansluiten. Ja. Dus volgens mij eindigt het ook met een groot feest op het dak.
Klopt. Ja.
Dus nergens is er sprake van een romantische couple drink. Wat hij dan in zijn hoofd heeft.
Nee.
Maar schiet hij het af.
Ja. Maar ja, goed, dat weet je niet. Hè. Misschien liggen er nog meer dingen achter. Zitten er nog meer dingen achter? Maar goed, ja, de reden die wij kregen te horen was... het is een couples drink. Het is een group drink, niet een couples drink. Waar wij het helemaal niet mee eens waren natuurlijk. Maar goed, ze hebben daarna... En dat is ook wel weer een beetje spijtig. Maar daarna hadden ze veel meer tijd en een veel hoger budget... om dan weer een nieuwe, veel toegankelijkere versie te maken van de film die wij eigenlijk hadden gemaakt. En die
van hetzelfde idee.
Was gekeurd. Ja. Hetzelfde idee, ja. Dus, maar ja, dat is een heel erg traditioneel soort van alcoholreclame geworden... met blije mensen die met elkaar zitten te flirten en... Ja, en dan allemaal samen lekker gaan dansen.
Maar die is opnieuw weer gemaakt met een nieuwe studio.
Ja,
met een nieuw...
zelfde regisseur, maar wel weer...
En ook niet met jullie als creatief team? Nog.
Nee, want Zeg en ik, wij gingen eigenlijk... we gingen toen weg bij Kessels Kramer.
Ja.
Toen gingen we naar een ander bureau. En een ander team heeft... Heeft toen deze film gemaakt, ja.
My God.
Ja.
Hey, ik ken jou echt als een maker. Eigenlijk ben je ook pas 100% gelukkig als iets echt af is en gemaakt. Terwijl deze podcast gaat over dingen die op de plank blijven liggen. Wat zouden jouw famous last words zijn voor al die mensen die ook nog dingen op de plank hebben liggen, waarvan het niet is gelukt, waarvan het niet is gemaakt?
Ja, de podcast, de plank haat ik niet. Maar ik haat wel, die plank haat ik echt.
Ja.
Ik vind dat vreselijk. Ik wil niet dat er iets op die plank ligt. En dat is gewoon een to-do list. Ik heb altijd of op mijn laptop of op papier heb ik een to-do list met ideeën. En sommige ideeën die verdwijnen heel snel. Die gaan er heel snel vanaf omdat ik ze maak. Anderen staan er lang op omdat ze moeilijker zijn om te maken. Dus bijvoorbeeld filmideeën of zo.
Dus tegen al die mensen zou je willen zeggen... zorg dat je je eigen plank haat.
Ja, haat die plank. Maak hem leeg. Ja. Ja, ik weet niet of dit erin hoeft, maar ik heb ook bij de Willem de Koning een opdracht. Daar werd ik gevraagd om een opdracht te geven. Of ik heb een lezing gegeven eigenlijk over mijn eigen projecten. En dat heb ik laten zien... En daarna heb ik de studenten een opdracht gegeven. En dat was gewoon inderdaad... Hey, heb je een idee op een lijstje wat je al heel lang wil maken? Nou, doe het nu. Hey, ik geef je 2 weken de tijd om dat te realiseren. En best wel veel studenten kwamen ook naar me toe. Die zeiden van... dat is echt gewoon de leukste opdracht die ik heb gekregen op de academie. Want nu kon ik eindelijk kon ik dat eens een keertje doen.
Mooi, want daarmee krijg je ook hele oorspronkelijke portfolio's.
Ja, precies.
Dat ze allemaal op diezelfde schoolopdracht werken.
Ja.
Mooi. Ja. Maak die plank leeg, mensen.
Ja, leeg.
dankjewel voor dit mooie verhaal. En graag tot de volgende keer, lieve luisteraars.
Dit was De Plank. En tenminste één afgeschoten idee heeft weer wat glans gekregen. Het heeft in ieder geval jou als luisteraar gehad. Leuk dat je luisterde. Als je het ook leuk vond, deel dan deze aflevering of laat een review achter. Dat helpt De Plank en alle ideeën die erop liggen om goed gevonden te worden. De Plank wordt gemaakt door Niek IJsbouts en het sounddesign is van Hielke Praagman. Heb je tips of misschien wel zelf een enorm goed idee dat ooit is gepresenteerd, maar finaal werd getorpedeerd? Mail dan naar tips@deplank.net.